weet niet of het de bedoeling is dat de jongeren erbij zijn. Dat weet vast de leiding van Eureka Kids. Maar anders is er nu gelegenheid voor de jongeren om naar boven te gaan. Het is heel leuk natuurlijk als ze erbij willen zijn. Maar ik denk niet dat dat de bedoeling is. Ja. Nou, wil je toch staan en die jongeren zijn weg, zullen we maar zeggen. Ben ik wel heel nieuwsgierig hoeveel er nou van de oudere jongen onder de 20 overblijven. Steek nog eens een keer je hand op. Ah, oké. Okay. Ja, is toch wat uitgedund dan, hè? Hey, ja, oh, dat is goed. Klap eens even dan. Als de jongeren weg zijn, dan wil ik ook gelegenheid nog nemen, Marcel, om voor jou te bidden.
Graag.
Top dat je bent.
Zeker.
We hebben altijd het voorrecht, hè, om met samen te mogen doen. Dat is de derde keer dat je hier bent in de gemeente.
Ja, ik denk dat jij altijd op het podium staat.
Dat denk jij, hè?
Ja, ja.
Is niet zo. Zullen wij gelegenheid nemen om te bidden en de zegen vragen verder over wat je vertelt. Trouwe God de Vader, we zijn dankbaar dat Marcel weer in ons midden is vanochtend. Heer, Heilige Geest, betrouw. En dat zien we, doordat we uw woord doorgaat en er jongeren hier weer voor ons staan om te vertellen over u. Vader in hemel, en we hebben al gezongen tot uw eer. We hebben drama gezien over de vruchten van de Heilige Geest. Heer, geef dat uw woorden ons hart raken. En dat we vervuld worden van de vrucht van uw geest. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Amen. Zo. Goedemorgen, gemeente. Kunnen jullie mij goed horen trouwens? Zit mijn microfoontje goed? Cool. Ja, ik moest hem net nog eventjes omdoen. Hey, ik wil eigenlijk even beginnen door iets recht te zetten. Waar ben je heen gelopen, Alexander?
Hier.
Oh, daar. Ja, kijk. Jij zei net, ik kan op één hand tellen dat de Heilige Geest echt tot mij gesproken heeft.
Letterlijk.
Ja, oké. Okay. Dat is wel een belangrijke toevoeging. Letterlijk. Want ik geloof in een God die niet ongrijpbaar is, maar grijpbaar. Als je gaat kijken naar alle andere religies, naar de islam, het boeddhisme, et cetera. Het zijn allemaal goden die ver weg zijn. Goden die volledig ongrijpbaar zijn. En als je met een moslim gaat praten, dan kan hij jou zeggen dat hij niet weet of hij voor de eeuwigheid gered is. Dat komt omdat zijn God geweldig ongrijpbaar is. Hij moet perfect leven, hij moet 2% van zijn inkomsten geven. Hij moet, hij moet elk jaar zijn ramadan doen. Hij moet een tocht doen naar Mekka. En zo moet hij een heel aantal dingen doen om maar te hopen dat hij voor zijn redding goed zit. En dat komt omdat zijn God niet grijpbaar is. Maar de God waarin ik geloof, is grijpbaar. Hij kwam naar de aarde zoals u en ik, in de vorm van een mens. En God is een God die spreekt 2000 jaar geleden, 10.000 jaar geleden, maar ook gisteren en vandaag. En God spreekt soms niet heel direct. Of eigenlijk, soms spreekt hij wel heel direct, maar kunnen wij niet altijd verstaan wat God zegt. Dat komt omdat God ons influisteringen geeft. En ik weet niet hoe het met u is, maar als ik naar mijn leven kijk, ik ben niet altijd in die staat dat ik fluisteringen kan horen. Ik heb altijd muziek om me heen, altijd mensen om me heen. De wereld is vol met geluid. Maar ik geloof dat God nog steeds vandaag spreekt. En vandaag tot u wil spreken, al vandaag tot u gesproken heeft. Of u het nou verstaan heeft of niet. God is een God die spreekt. Laat ik dat gezegd hebben. Het is goed om hier te zijn vandaag. Ik heb ernaar uitgekeken, de derde keer dat ik hier mag zijn. En het is altijd een voorrecht om hier in Apeldoorn te zijn. Ik heb hier 2 maanden gewoond. Dus als ik hier dan doorheen rijd, dan denk ik weer, oh ja, dat ken ik nog. Op die bushalte heb ik nog gestaan. En zojuist moest ik even een vriend, die de vorige keer met mij mee was, die moest ik even afzetten bij een andere kerk. Die was trouwens de vorige keer mee. Hij spreekt bij de vergadering, ook een toffe gemeente. Ik ga geen reclame maken voor andere gemeenten, sorry. Je moet vooral hier blijven. Ja, maar het is weer het is weer herkenning en dat is mooi. Jullie hebben veel groen hier, maar ook als jullie gezichten weer zien, er is zoveel blijdschap in jullie gemeente. We worden altijd zo hartelijk ontvangen hier. Ik heb vandaag Gijs meegenomen. Gijs die trekt veel samen met mij op. Hij komt veel bij mij thuis en we maken veel mee samen. 2 weken geleden waren we nog met nog wat andere gasten in Leeuwarden om daar te spreken. En ik vind het zo tof om te zien dat Als er iemand is in mijn leven die veel vrucht van de geest heeft, dan is het Gijs. Gijs die is onwijs dienstbaar. Je merkt het vanochtend al, weet je, kom hier en zeg, hé Marcel, moet je nog wat drinken? Ja, dus een kopje thee. Ah, goed man, haal ik voor je. Zo net helpt hij even met mijn microfoontje, weet je, ik hoef helemaal niks te vragen. Hij is zo dienstbaar, hij heeft zoveel van het karakter van Jezus in zijn leven. En dat is juist waar ik het vandaag met jullie over wil hebben. En ik wil gaan lezen over, uit de Bijbel, Galaten 5, vanaf vers 16. Dus als je je Bijbel mee hebt genomen, heb je Bijbel mee? Steek hem even in de lucht. Kijk, goed zo. Ah, ik kom ook wel eens in kerken, dan is het een stuk minder. Nou, je mag hem ook op je telefoon opzoeken. Ja, mag je voor klappen. Galaten 5 vanaf vers 16. En ik lees hem vanuit de herziene Statenvertaling. En ik zal hem zo meteen ook nog lezen uit de Bijbel in gewone taal. Ik lees eigenlijk altijd uit mijn Bijbeltje. Het is een jongere Bijbel, herziene Statenvertaling. Ik heb op een Bijbelschool gezeten en hebben we vele discussies gehad over welke Bijbel nou het beste was. Maar ik denk dat de Bijbel die het beste is, dat is degene die dichtst bij jou komt. De taal die jij spreekt. Ga daar ook in lezen. Weet je, zoals de herziene Statenvertaling is misschien iets qua grondtekst iets nauwkeuriger dan bijvoorbeeld de nieuwe Bijbelvertaling. Terwijl de nieuwe Bijbelvertaling ook gewoon een goede vertaling is. En ik lees vaak nog de Bijbel in gewone taal er een beetje naast. Ik weet, dat is geen goede vertaling, maar het is zo'n makkelijke taal dat je teksten soms beter kunt begrijpen. Dus dat wil ik zo meteen ook met jullie even lezen. Maar laten we eerst uit de herziene Statenvertaling Galaten 5 vanaf vers 16 lezen. Maar ik zeg, dit is Paulus die dat zegt, hè? Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Hele lijst. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij dan door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Tot zover. Uit de herziene Statenvertaling, dan wil ik hem nog een keer lezen. Uit de Bijbel in gewone taal. En let even op, dit is best wel een moeilijke tekst. Er staan een aantal woorden in, vlees en geest wat stond er nog meer? Nou ja, in ieder geval een aantal moeilijke woorden. Luister even goed naar wat de Bijbel in gewone taal zegt. Laat je leiden door de Heilige Geest. Geef niet toe aan je slechte verlangens. Want in je hart vechten die slechte verlangens en de Heilige Geest met elkaar. De Geest wil niet dat je luistert naar je verlangens. En je verlangens willen niet dat je luistert naar de Geest. Je kunt dus niet zomaar doen wat je wilt. Maar als je luistert naar de geest, dan leef je zoals God het wil. Dan heb je de wet dus niet nodig. Veel mensen laten zich leiden door hun slechte verlangens. Daardoor doen ze slechte dingen. Dat weten we allemaal. Ze gedragen zich slecht en hebben verboden seks. Ze vereren afgoden en gebruiken toverspreuken. Ze zijn jaloers op elkaar en denken alleen maar aan zichzelf. Ze vormen eigen groepen en zoeken ruzie. Ze worden snel kwaad en behandelen elkaar als vijanden. Ze drinken te veel en op feesten laten ze zich helemaal gaan. En ze doen nog veel meer slechte dingen. Ik heb jullie al eerder gezegd, wie zulke dingen doet, zal niet in Gods nieuwe wereld komen. Mensen die zich laten leiden door de Heilige Geest, die leven heel anders. Ze houden van elkaar. Ze zijn heel blij en leven in vrede. Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze geloven in Christus. Ze zijn vriendelijk en ze gedragen zich goed. Als je zo leeft, doe je precies wat de wet eigenlijk wil. Als je bij Jezus Christus hoort, laat je je dus niet leiden door slechte verlangens. Wij hebben ons nieuwe leven aan de Heilige Geest te danken. Laten we dus niet opscheppen over onszelf of elkaar jaloers maken door te zeggen hoe goed we zijn. Maar laten we leven zoals de Geest het wil. Is het niet mooi, die Bijbel in gewone taal? Het staat daar in heel duidelijke woorden eigenlijk. wat ook gewoon in de herziende statenvertaling staat. Dat er is een strijd gaande. Een geestelijke strijd. En die strijd is gaande tussen aan de ene kant de verlangens van het vlees. De begeerte van het vlees. Zoals de herziende statenvertaling dat zegt. De begeerten, de verlangens van mijn eigen lichaam. Van wie ik van nature ben. En die is in strijd met de verlangens, met de begeerten van Gods geest. Van de Heilige Geest. Van nature ben ik geneigd om niet geduldig te zijn, niet liefdevol te zijn. Ben ik geneigd om het slechte te doen. Maar God wil juist dat we niet het slechte doen. God wil dat we het goede doen. Dat we zijn leven leven. En Paulus zegt hier, pas op. Dit is een strijd die onwijs heftig is. Het is niet een strijd die buiten jou plaatsvindt. Het is een strijd die in jouw binnenste plaatsvindt, in jouw hart. Het is een strijd om jouw hart. Een strijd om dat hart wat de slechte dingen wil in plaats van de goede dingen. Maar wij zijn niet gemaakt om al die slechte dingen te doen. Nee, wij zijn gemaakt om al die goede dingen te doen. En dan staat er ook nog, pas op dat je niet blijft luisteren naar wat jij zelf wilt, maar probeer te leven naar wat God wil. Vers 18 zegt zelfs dat als we luisteren naar de geest, dat we dan leven zoals God het wil. We mogen luisteren naar de Heilige Geest. Probeer scherp te zijn op wat de Heilige Geest in jouw leven wil doen. Hoe leeft u? Leeft u in scherpheid van de Heilige Geest? Probeert u te luisteren naar wat God wil? Ik wel. Als ik op reis ben, als ik in de trein zit, dan ben ik altijd aan het bidden. Heer, waar mag ik gaan zitten? Dat klinkt misschien niet heel stoms, maar dan vraag ik al, God, moet ik op die stoel gaan zitten? Moet ik naast die persoon gaan zitten? Tegen u wilt u iets zeggen. En dan sta ik open voor wat God wil doen. En de ene keer gebeurt er wel iets. Heb ik een heel tof gesprek met iemand. Mag ik voor iemand bidden? Ik had een tijdje terug nog. Toen was ik eigenlijk niet zo aan het bidden. Maar toen sprak God wel tot mij. Soms fluistert God en soms schreeuwt God. Herkent u dat wel eens? Ik had een beetje... Misschien heb ik dat de vorige keer ook wel verteld. Dat weet ik niet. Ik was op weg naar een spreekbeurt. Op zondag moest ik spreken in een kerk. En ik moest best wel vroeg van huis. En ik was zaterdagavond met vrienden aan het bowlen geweest in Utrecht. We hadden een geweldige avond gehad. En ik zou van Utrecht weer terug naar Veenendaal, daar waar ik woon. En er was weer vertraging. De NS die had weer bedacht dat ze aan het spoor moesten werken. En dat hield dus in dat ik in plaats van 20 minuten onderweg, 2,5 uur onderweg was. En dat wist ik van tevoren niet. En ik dacht nog, laten we vroeg gaan bowlen, 9 uur klaar, 9:30 thuis, lekker slapen, morgen vroeg eruit. Nou, je kunt je wel voorstellen, dat werd geen 9:30, dat werd een uurtje of 12. Nou, maakt het niet uit, weet je, dan slaap je een paar uurtjes minder. Maar op dat moment dacht ik, jongen, daar heb je het weer. Moet ik morgen spreken? Ik was een beetje boos op God ook. Heer, ik wil uitgerust zijn morgen. Ik heb mijn slaap goed nodig. Waarom doet hij dit nu? En op een gegeven moment zegt God, maar Marcel, ik heb hier een doel mee. Ik heb hier een reden mee. Kijk maar om je heen. En er stond een gast naast me en die begon plots, zo opeens begon hij tegen mij te praten. Ik denk, oh heer, wat wilt u hiermee? Dus ik raakte met die jongen in gesprek en we hadden gewoon een normaal gesprekje. En op een gegeven moment zei ik van, ik ben wel een beetje gefrustreerd hoor, dat die trein zo laat is. En uiteindelijk kwam er dan een bus waar we dan in konden zitten. En ik ging naast die jongen zitten. En dat was een jongen die wilde gaan studeren aan de Herman Brood Academie. Dat is een beetje zo'n kunst en cultuur, of met muziek en geluid geloof ik. Een beetje kunstzinnige school. En hij was ook een beetje kunstzinnig. Zo zag hij er ook uit, weet je wel. Een beetje wijde broeken en een beetje rossig haar. En, nou, niet rossig haar, een beetje, hoe noem je dat? Een beetje, dat het heel niet netjes zit, dat bedoel ik. Bossig, ja, dat zocht ik. Eén lettertje verschil, sorry. En hij deed zo zijn rugzakje open. En hij zegt, hé, moet je ook een biertje? Weet je, zo in de bus. Ik zeg, nee, sorry, ik hoef geen biertje, man. Dus hij, poep, plopt zo'n biertje open, begint hij te drinken. En dat was echt zo'n gast die flink aan de druk zat. En ik begin met hem te praten en zeg, waarom ben je nou zo gefrustreerd, man? Ah joh, het is toch nog vroeg. Hij zegt, nee, maar ik moet morgen spreken in een kerk. Huh? Spreken in een kerk? Wat is dat dan? Dat zeg ik altijd een beetje bewust, hè? Ik vertel altijd mensen heel bewust dat ik christen ben. Dus ik raak met die jongen in gesprek en zeg, oh, wat tof, vrienden van mij die zijn ook wel christen. Maar ja, ik geloof het eigenlijk niet zo, maar ik vind het wel mooi. En wat geloof jij dan? En zo raakte ik in gesprek. En uiteindelijk kwam ik erachter dat die jongen zwaar depressief was. Dat hij zelfmoordgedachten had. En dat ik voor die jongen mocht bidden. Dat hij rust in zijn hoofd mocht ervaren. En dat hij Jezus mocht leren kennen. Halleluja. God is een God die vandaag en gisteren en morgen nog steeds spreekt. Probeer te luisteren naar wat God tegen u wilt zeggen. Want we hebben het nodig. Ik heb het nodig voor mezelf dat ik weet dat ik een kind van God ben. De geest zelf getuigt met mijn geest dat ik een kind van God ben. Maar ik denk dat de wereld het nog veel harder nodig heeft dan ik zelf. Mensen die hebben het nodig dat ze zien dat ik christen ben. Mensen hebben het nodig om Jezus te leren kennen. Jezus zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus is super radicaal. Hij zegt, je kunt goed je best doen, je kunt je tiende geven, je kunt bij een goed doel werken, je kunt lief zijn voor je ouders. Maar dat is niet hoe jij uiteindelijk het eeuwig leven zult beërven. Nee, alleen door mij zul je weer tot God kunnen komen. En al die mensen die ik in de trein tegenkom, het grootste gedeelte van, die zijn op weg naar een plek van God, voor de eeuwigheid. Ze zijn op weg naar een plek waar ze voor eeuwig verloren zullen gaan. En als we het hebben over de vrucht van de geest vandaag, dan is dat niet zozeer iets, een vrucht die in mij moet groeien, zodat ik er lekker van kan eten. Nee, het is een vrucht die in ons moet groeien, zodat andere mensen daarvan kunnen eten. Zodat andere mensen daar de vrucht van kunnen plukken. Maar dat heeft ook een beetje te maken met een stukje theologie. En ik heb begrepen dat jullie een gemeente zijn die veel van theologie houden, veel over nadenken. Dus die denken, daar gaan we het vandaag eens even goed over hebben. Ik wil even één vers lezen uit Romeinen 8. En dat is vers 23. Je hoeft hem er niet bij te pakken, ik zal hem wel voorlezen. Hij spreekt wel voor zichzelf. Romeinen 8, vers 23. Daar staat, want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heere. In de Bijbel in gewone taal staat er dit. Wie gehoorzaam is aan de zonde, krijgt een beloning, de dood. Maar wie bij God hoort, krijgt het geschenk van dat God ons wil geven, dubbele punt, het eeuwig leven dankzij onze Heere Jezus Christus. Dit lijkt wel op het evangelie, is het niet? Ja, toch? Ja, je mag best reageren. Lijkt wel op het evangelie, toch? Ja, lijkt wel op het evangelie, maar het is maar een klein deel van het evangelie. En ik zal je uitleggen waarom. Deze tekst gaat heel erg over redding. Het gevolg van wat wij doen, het loon van de zonde, dat is de dood. Wij zijn geneigd om het slechte te doen. Dat is die begeerte. Oh, daar gaat de fruitkraam. Dat is de begeerte van het vlees. Het loon van de zonde is de dood. Doordat wat wij doen, verdienen wij de dood, omdat wij ons niet kunnen houden aan de wet die God gesteld heeft. Dat is de beloning van wat wij doen. En dan staat hier, maar wie bij God hoort, krijgt het geschenk dat God ons wil geven. God wil ons iets geven, namelijk het eeuwig leven dankzij onze Heer Jezus Christus. Het is eigenlijk zo dat Jezus voor ons aan het kruis gegaan is. Want hij heeft het leven geleid wat wij niet konden leiden. Hij leefde wel volledig zonder zonde. En als je volledig zonder zonde leeft, dan verdien je het eeuwig leven. Maar hij is voor ons onze zonde gestorven, zodat wij dat eeuwig leven mogen pakken. Dus eigenlijk is het zo, door wat Jezus aan het kruis gedaan heeft, mogen wij, als wij laten sterven, naar de hemel gaan. Dan mogen wij het eeuwig leven pakken. En dit is nou juist hoe heel veel mensen denken over het evangelie en hoe heel veel mensen denken over wat Jezus heeft gedaan. Maar dan denk je te klein over Jezus. Hoewel dit een geweldig groot werk was. Maar als ik de Bijbel lees, zie ik Jezus vaak niet als redder, terwijl hij ook mijn redder is en uw redder is. Maar zie ik Jezus veel meer als koning. Jezus is koning. Jezus is niet alleen redder. Door Jezus kunnen we niet alleen dat toegangsticket naar de hemel ontvangen. Want wij krijgen een toegangsticket naar de hemel, absoluut. Door Jezus alleen, door geloof en uit genade alleen. Alleen dat is maar een klein deel van het evangelie. Als je de Bijbel leest, gaat het namelijk heel vaak niet over het evangelie van redding, maar dan gaat het over het evangelie van Gods koninkrijk. Mijn mening is dat op het thema van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest na Gods koninkrijk het grootste thema van de Bijbel is. Hoeveel preken heeft u al gehoord over Gods koninkrijk? Wie heeft er meer dan 5 preken over Gods koninkrijk gehoord? Wie heeft er meer dan 10 preken gehoord over Gods koninkrijk? Kijk, dat zijn er al een stuk minder. Hoe gek is dat eigenlijk? Dat als ik zeg dat Gods Koninkrijk het op één na grootste thema van de Bijbel is, maar dat we er zo weinig over weten. En ik zal met jou, met jullie, een klein stukje door de Bijbel heen lopen. Om jullie te laten zien dat het voornamelijk gaat om Gods Koninkrijk in de Bijbel. Neem bijvoorbeeld Exodus 15. Je kent het verhaal wel, de vorige keer heb ik gepreekt over, weten jullie het nog? Ja, wat was de titel? Wamundrut, inderdaad. Weet u het nog? Over de Schelfzee. Over de tekst dat Mozes met het volk Drut moest. Ze moesten dwars door de zee heen, weet je wel, zo'n water en muren van water om hen heen. En er was een pad gemaakt, daar konden ze doorheen. En aan het einde dat ze door die zee heen waren gegaan, deed Mozes zijn handen omhoog en het water vloeide terug. Die vijanden die spoelden aan, die stierven allemaal. Ze waren van de vijanden af. En dan op een gegeven moment in Exodus 15 begint Mozes naar God te zingen en te bidden. En hij zegt, wow, Heer, u bent geweldig dat u ons geleid heeft. De vijanden zijn gestorven, u hebt ons geleid. En dan aan het einde van die lofzang, de laatste zin die hij uitspreekt, alsof hij het opeens ziet, opeens weet. Dan zegt hij, de Heer is koning voor eeuwig en altijd. De Heer is koning voor eeuwig en altijd. Hij zegt niet, de Heer is redder voor eeuwig en altijd. Nee, hij zegt, de Heer is koning voor eeuwig en altijd. Of bijvoorbeeld Jesaja 6, vers 1. Jesaja die begint te profeteren, hij krijgt een beeld van God en dan ziet hij dit. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Jesaja ziet een beeld van een God die zit op een troon. Welke mensen zitten op een troon? Koningen en koninginnen. Jesaja ziet dat Jezus, dat God, koning is. Of als we gaan kijken naar de eerste publieke woorden die Jezus gesproken heeft. De eerste publieke woorden kun je lezen in Matthäus 4, vanaf vers 17. Daar staat dit. Vanaf toen begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij zegt niet, bekeer u, want je gaat voor de eeuwigheid verloren, ik ben je redder. Nee, hij zegt, bekeer u, want het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. Of als we de eerste echte preek van Jezus zien, misschien ook wel de mooiste preek, de beste preek, de bergreden. Dan begint hij hier, Matthäus 5, vers 2 en 3. En hij opende zijn mond en onderwees en hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Of als Jezus ons leert bidden, hoe bidden we dan? Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, zoals in de hemel als ook op de aarde. De Bijbel staat vol met woorden over Gods koninkrijk. En waarom zeg ik dit? Als we het hebben over de vrucht van de geest. Omdat als we het hebben over het evangelie van redding. En echt waar, als jij niet zeker weet vandaag dat jij voor eeuwig gered zult zijn, dan is vandaag het moment om die keuze te maken. Gijs en ik die zullen aan het einde van de dienst wel vooraan staan. En hebben jullie ook een gebedsteam of... Nou, dan mag het gebedsteam vooraan staan, dan willen we voor jullie bidden. Dat jij misschien voor het eerst Jezus mag aannemen als jouw redder, maar ook als Heer en Meester. Of misschien dat je bij God vandaan bent gekomen en jouw redding in het gevaar is gekomen. Grijp die terug. Alleen als we het hebben over de vrucht van de geest, dan gaat dat meer dan over redding alleen. Want redding gaat over God en mij. Redding gaat over hoe ik uiteindelijk gered kan zijn en naar de hemel kan komen. Maar Gods Koninkrijk gaat niet alleen over redding, gaat niet alleen over een toegangsticket naar de hemel. Dat gaat veel meer over de relatie die hersteld is tussen God en mij, door tussenkomst van Jezus. Er was een kloof ontstaan door de zonde die wij deden, door de begeerte, de verlangens van het vlees, tussen God en mij. Er is echt een geestelijke kloof ontstaan, waardoor wij niet meer tot God konden komen. Maar toen Jezus aan het kruis stierf en weer opstond, is die kloof hersteld en kunnen wij daar overheen wandelen en kunnen we weer tot God komen. Maar het kruis is veel breder. Het is niet alleen een herstelde relatie van boven naar beneden. Het is ook een horizontale relatie die hersteld is. De relatie die hersteld is met de schepping en met mensen om ons heen. En als jij gaat leven vanuit het principe van Gods Koninkrijk, dan ben jij dus niet alleen bezig met hoe jij gered kunt zijn. Dan ben jij dus niet alleen maar aan het bidden, Heer, ik ben zo slecht, wilt u mijn zonde vergeven? Ik heb vandaag dit gedaan, dit gedaan, dit gedaan. Tuurlijk, je moet je zonde beleiden. Maar dan ben je veel meer bezig met: Heer, hoe kan ik helpen uw koninkrijk te bouwen? We hebben het zojuist gezongen. Dus u bent het ermee eens. U hebt het uitgesproken. En ik hoop dat u geen woorden uitspreekt die u niet, waar u het niet mee eens bent. Bouw uw koninkrijk. Kom terug met uw vuur. We hebben het vuur van God nodig. We hebben Gods koninkrijk nodig. Het evangelie is niet zozeer een toegangsticket naar de hemel. Het is meer een voorbereiding op een geweldig bruiloftsfeest. Waar wij de bruid zijn en Jezus de bruidegom. En u en ik zijn gemaakt om mee te bouwen, mee te helpen om dat feest mogelijk te kunnen maken. En ik hoop dat als u christen bent en Jezus kent, dat u andere mensen daarover wilt vertellen. Dat u aan andere mensen wilt laten zien wie Jezus is. En als je dat wilt doen, heb je de Heilige Geest nodig. Als je dat wilt doen, heb je de vrucht van de Geest nodig. En ik weet niet hoe het met u zit, maar ik heb de vrucht van de Geest nodig, zodat mensen daarvan kunnen plukken. Dat ze niet meer mijn hart zien, mijn verrotte hart, wat neigt naar het slechte, maar dat ze Gods hart zien. Dat ze Jezus' karakter in mij zien. Want dat is waar de vrucht van de Geest over gaat. Het gaat niet zozeer om losse, goede karaktereigenschappen die niet-christenen ook hebben. Het gaat om het karakter van Jezus. Volgens mij staat in Matthäus 5, vers 43, dan roept Jezus op in een bergrede: heb je vijanden lief? Als we het hebben over de vrucht van de Geest, en een van die, het is trouwens vrucht en niet vruchten, hè? Dat je dat even weet. Het is niet zo dat geduld kan groeien in jouw leven en liefde niet. Wat is geduld als het niet uit een liefdevol hart komt? Het is niet voor niks dat Paulus het de vrucht van de Geest noemt, niet de vruchten van de Geest. Als het ene groeit, groeit het andere ook. Het is een soort van kettingreactie. En als jij in jouw leven ziet dat het ene wel groeit en het andere niet, dan is het karaktervorming en niet vrucht van de Geest. Oh, natuurlijk. Gijs is een heel geduldig persoon. Halleluja. Hij hoeft niet zo heel erg te groeien in geduld. Natuurlijk moet hij daar ook in groeien. Ik ben een super ongeduldig persoon. Dus ik moet nog iets meer groeien in geduld. Dus het is wel zo dat het ene soms wat meer mag groeien in jouw leven. Maar het is niet zo dat het ene wel groeit en het andere achterblijft. Het gaat symmetrisch. Het is één vrucht met 9 verschillende partjes. En die vrucht die wordt groter. En daarmee groeien alle 9 de partjes. Maar wat ik zou zeggen, het gaat niet gewoon om lief te zijn naar de mensen die jou lief hebben. Weet je, het is voor mij makkelijk om Gijs lief te hebben, want hij heeft mij lief. Het is voor mij makkelijk om mijn moeder lief te hebben, want zij heeft mij lief. Jezus zegt, je moet je vijanden lief hebben. En dan heeft hij het over een heel andere liefde. Wat voor nut heeft het nog als wij lief hebben die ons... Wat voor nut heeft het nog als wij alleen lief hebben de mensen die ons lief hebben? Dat is wat niet-christenen doen toch ook? Weet je, ik heb een groep niet-christelijke vrienden om mij. Zij houden van mij en ik hou van hun. Maar zij houden niet van de vijanden die zij om hen heen hebben. Ik hou van mijn vijanden, ik bid voor ze. Als je het hebt over de vrucht van de Geest, heb je het over bovennatuurlijke liefde, bovennatuurlijke geduld, et cetera. Het is iets veel diepers. En waarom hebben we dit nodig? Zoals ik net ook al zei, we hebben dit nodig zodat niet-christenen de vrucht ervan kunnen plukken. Jezus die zegt, ik ben met jullie al de dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Halleluja. Zie ik Jezus hier staan? Op dit moment in persoon? Nee. Maar de Heilige Geest wel. Jezus is weggegaan zodat er ruimte kwam voor de parakleet, voor de Heilige Geest. En toen jij tot geloof kwam, heb jij de Heilige Geest ontvangen. En de Heilige Geest wil ruimte in jouw leven. Hoe kunnen wij het werk van God volbrengen als wij niet de Heilige Geest hebben? Wij denken soms, ja, maar Jezus doet het wel. Jezus doet het wel. Ja, amen. Jezus doet het werk. Alleen hij doet het wel door ons heen. Mijn God is een God die zich verbindt aan mensen, die zich aan jou wil verbinden, om samen met hem zijn koninkrijk uit te breiden. En dan wil ik een beetje richting het einde gaan zometeen. En dat is altijd gevaarlijk dat ik dat zeg, want dan kan het zomaar langer duren dan u nog denkt. Hoe kun je nou groeien? Dat is allemaal leuk, Marcel, dat je het hierover hebt. Hoe kan ik er nou voor zorgen dat die vrucht in mij, de vrucht van de Heilige Geest, dat die gaat groeien? Nou, eigenlijk begint het bij sterven aan jezelf. Jezus zegt in Lucas 9, wie mij wil volgen, die moet dagelijks zijn kruis opnemen en achter mij aangaan. Als jij een discipel, als jij een leerling van Jezus wilt zijn, dan gaat het om sterven aan jezelf. Dan gaat het erom dat jij je vlees, je oude natuur, je oude verlangens, dat je die aan het kruis nagelt. Net als een zaadje, als we het nou toch over vruchtdragen hebben. Ik weet niet of je wel eens een boompje geplant hebt. Ik deed vroeger nog wel eens als kind, ik was altijd bezig met mais. Waarom? We hadden van die jongetjes, weet je wel. Dan had je zo'n buisje met zo'n ballonnetje en dan kon je maiskorreltjes zo wegschieten. En wij gingen altijd het land in en dan gingen we dan een paar van die maiskolven rapen bij een boer die dan net gemaaid had. Dus ik dacht, ja, maar dat is onhandig, laat ik dan gewoon mijn eigen mais groeien. Dus wat doe je dan? Dan graaf je een kuiltje in de grond en dan leg je zo die maiskorreltjes in. Je doet er wat weer grond overheen, een beetje water eroverheen en dan gaat het als vanzelf gaat het groeien. Als jij wilt dat iets gaat groeien, moet het eerst sterven. Dat maiskorreltje, dat moest eerst in de grond gestopt worden, er moest grond overheen. Het moest volledig in de duisternis zijn, om vervolgens groeikracht te krijgen. Dus als je groeikracht wil van de Heilige Geest, zorg dat je sterft aan jezelf. En dat houdt in dat jij jezelf beschikkingsrecht opgeeft. Dat houdt in dat jij niet meer bezig bent met wat jij eigenlijk verlangt, maar dat jij bezig gaat met wat de Heilige Geest, met wat God verlangt. En een tweede tip, als je meer groei van de Geest, van de vrucht van de Geest in je leven wil hebben. Wees niet bezig met hoe je zo hard mogelijk vruchten kunt laten groeien. En dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, maar als je naar een appelboom kijkt, waar is die appelboom mee bezig? Is die appelboom bezig met zo hard mogelijk vruchten te groeien? Zo, oh, als die appel maar groot wordt, als die appel maar groter wordt. Nee, die boom die is bezig met gericht te zijn op de zon. Als je bijvoorbeeld een zonnebloem hebt, die hadden wij vroeger ook in de tuin staan. Hoe vet, die dingen die werden echt super groot. Maar die zonnebloemen, die zag je bij wijze van bijna draaien. Omdat ze altijd op de zon gericht wilden zijn. Dus als jij meer vrucht van de Geest wilt, zorg dat jij gericht bent op het licht en niet op het duisternis. En zorg dat jij gevoed wordt door de wortels die je hebt. Zorg dat jij geplant bent aan waterstromen, zoals Psalm 1 vers 1 zegt. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer, zijn wet dag en nacht overdenkt, want hij zal als een boom zijn, geplant aan waterbeken, die vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt, al wat hij doet zal gelukken. Als jij vrucht wil hebben in jouw leven, zorg ervoor dat jij geplant bent aan waterstromen. Jezus die heeft water gegeven, hij heeft het levend water, hij is het levend water. En wie dat drinkt, zal nooit meer moe worden. Als jij zorgt dat jij dat levend water in jouw leven hebt, als jij zorgt dat jij gericht bent op het licht, dan zal als een soort van natuurlijk gevolg zal de vrucht groeien in jouw leven. Het is een bovennatuurlijk proces waar wij de voorwaarden voor kunnen scheppen, dat wij gevoed worden door Jezus. En als wij dat doen, dan zal de vrucht als een automatisch gevolg groeien in ons leven. Het is niet zo dat wij dat zelf kunnen doen. Maken de appels aan een appelboom de appel levend? Dat is niet waar. Ik kan een dode boom pakken, 3 appels erop plakken en dan is het geen levende boom. Dus we kunnen dat niet zelf doen. Maar het is wel zo dat als wij levend zijn, dat is een soort van natuurlijk gevolg, er appels aan die boom zullen groeien. Zorg dat je levend bent. Zorg dat je gevoed bent door het woord, dat je gevoed bent door wat God tegen jou wilt zeggen, dat je gevoed wordt door de Heilige Geest. En onderschat nooit de groeipotentie van Gods Koninkrijk. Onderschat nooit de groeipotentie van Gods Koninkrijk. Ik had een verhaal gelezen op internet toen ik dit aan het voorbereiden was. En ik las een verhaal over een graf. Er was iemand die was gestorven en die was in een graf gelegd. Maar bij het begraven was daar ook een eikeltje. Was in dat graf gevallen. En dat eikeltje dat is gaan groeien. En dat werd een boompje. Maar de groeikracht van het boompje was zo sterk dat die dwars door de grafsteen heen ging. Er kwamen barsten in die grafsteen. En die grafsteen die brak weg. De groeikracht van Jezus is net als dat eikeltje. De duisternis zal het licht niet overwinnen. Als het donker is in deze kamer en je steekt een licht aan, dan is de duisternis weg. omdat het licht sterker is dan de duisternis. De groeipotentie van Gods koninkrijk, de groeipotentie van Gods vrucht, van de vrucht van de Heilige Geest, is sterker dan de vrucht, dan de verlangens van jou en van mijn begeerte. Onderschat die groeipotentie nooit. Wat je ook gedaan hebt in je leven, hoe verrot je je ook gevoeld hebt, zijn groeipotentie is gigantisch. Zijn groeipotentie is koninklijk. En de band mag wat mij betreft wel weer naar voren komen. Ik weet niet waar jullie zijn. Jullie waren zo straks in de voorbereiding, waren jullie aan het spelen Meer Liefde, Meer Kracht. Kunnen jullie misschien die zo spelen? Oké. Weet je, en als het gaat om de vrucht van de Heilige Geest, of als het gaat om de Heilige Geest aan zich, vergelijk jezelf dan niet met mensen om je heen. Als ik mijzelf vergelijk met christenen om me heen, met mensen om me heen, met mijn eigen voorganger, met Alexander, dan denk ik, ik zit wel goed. En ik hoop dat u dat dan ook denkt, een beetje goed leventje. Maar ik wil mezelf niet vergelijken met mensen om me heen. Ik wil mij vergelijken met de Heilige God, met de Schepper van hemel en aarde. Ik wil groeien in geduld, ik wil groeien in liefde. Ik wil die vrucht van de Geest steeds meer en meer in mijn leven hebben. Ik wil zijn als Jezus, want de wereld heeft Jezus nodig. Waar leeft u uit? Leeft u uit als een geredde christen van, mijn redding zit wel goed. Misschien bent u beschadigd door de mensen om u heen en denk je, laat ik allemaal maar zitten. Dat wat ik doe voor andere mensen, dat heeft geen zin meer. Maar onderschat niet de groeipotentie van Gods koninkrijk. Onderschat niet de groeipotentie van wie Jezus is. Ik wil zijn als Jezus. Ik heb meer vrucht van de Geest nodig. Ik heb meer van de Heilige Geest nodig. En ik wil zijn kenmerken, zijn karakter wil ik in mijn leven hebben. Ik wil nog een stukje met jullie lezen. Markus 16. En ik wil niet het gras voor de voeten wegmaaien voor Wim, die volgende week gaat spreken over de gaven van de Geest. Maar als we het hebben over het karakter van Jezus, als we het hebben over lijken op Jezus, om gelijk zijn aan, worden als Hem, dan wil ik ook dit stukje tekst lezen. Markus 16 vanaf vers 16. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. Let op wat hier staat. Hier staat niet, de voorganger zal deze tekenen volgen. Martin Koornstra, die genezingsbediening heeft, zullen deze tekenen volgen. Nee, er staat hier, en hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. Dat bent u, dat ben ik. Namelijk dit, in mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken. Slangen zullen zij oppakken. En als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. En misschien is dit een tekst dat u denkt, Marcel, waar heb je het over? Op zieken zul jij de handen leggen en zij zullen genezen worden. Doden zul je op kunnen wekken. Er zijn verhalen op dit moment, luister bijvoorbeeld David Hogan op internet. Hij claimt dat er meer dan 500 mensen uit de dood zijn opgestaan toen hij de handen op die mensen gelegd heeft. Ik wil een theologie gebaseerd op Gods woord, niet op mijn eigen ervaring. En ik snap het niet. Ik heb voor heel veel mensen gebeden die ziek waren en die niet genazen. Een oom van mij is op dit moment ernstig ziek. Hij heeft kanker, hij heeft nog een paar weken, een paar maanden te leven. Ik heb voor hem gebeden dat die kanker weg zou gaan, dat hij meer tijd zou krijgen. Maar zoals het er nu naar uitziet, gaat het niet gebeuren. Maar ik laat me daar niet door tegenhouden. Als Gods woord zegt, en deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Dit is wat Jezus zegt tegen zijn discipelen, hè? En deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Ik zal hem nog een keer voorlezen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken. Misschien vindt u tongentaal iets heel geks. Iets heel moeilijks. Maar ik verlang ernaar. Als dit van God is, dan wil ik het hebben. Ik wil lijken op Jezus. Ik wil zijn zoals Hij was. Ik wil doen zoals Hij deed. Ik wil op zieken de handen leggen. En ik geloof dat zij zullen genezen. We hadden 2 weken geleden waren we in Leeuwarden en toen sprak ik hier ook over. En toen ik hierover sprak, zat er aan de rechterkant een vrouw in een soort van rolstoel, half liggend en links voor ook. En toen ik dit zei, moest ik bijna huilen. Dat ik denk, oh Heer, er zijn mensen zo ziek. Maar ze hebben zo hard u nodig. En uw natuur is goed. U heeft ons goed gemaakt. U heeft ons niet bedoeld voor ziekte. Als ik de Bijbel lees, dan zie ik nooit Jezus die iemand ziek maakt. Ziekte is niet van God. Maar we leven wel in een gebroken wereld waar dingen verkeerd zijn gegaan. Door de dingen die we zelf gedaan hebben, de dingen die onze voorouders gedaan hebben. De dingen die mensen ons aangedaan hebben. Maar God is een God van herstel. Hij wil dat het koninkrijk van de duisternis teniet gedaan wordt. En het koninkrijk van het licht, het koninkrijk van zijn heerschappij, groter wordt in Nederland en in de wereld. En ik hoop dat je voelt dat dit mijn hart is. En dat ik het ook niet allemaal snap. Maar als jij hier vandaag bent en je hebt pijn, je bent ziek. En ik weet niet hoe jullie dat normaal doen, dan willen we vandaag voor je bidden. Zometeen, we gaan zometeen zingen, meer liefde, meer kracht. Wauw, dat is mijn verlangen. Heer, dat ik meer liefde heb en meer kracht van uw Heilige Geest. En ga dat zometeen zingen. Niet van, hé, dat is een mooi lied, maar zing het vanuit je hart. Meer liefde, meer kracht. En als je gebed nodig hebt, dan staan we hier vooraan. Dan willen we je de handen opleggen en dan gaan we voor je bidden. Ik heb geen flauw idee of God iets wil doen. Of God iets gaat doen. Ik weet dat hij het wil doen, maar ik weet niet of het gebeurt. 2 weken geleden, ik had een droom gehad. En in mijn droom had ik een man gezien. Het was een wat kalige man, een beetje donkere huid, geen bril op. En hij had last van zijn nek. En ik was in Leeuwarden en God had gezegd, ik werd wakker toen ik die droom had van, God wil die man genezen. Ik heb dat nog nooit gehad. Dus ik was in Leeuwarden en ik sprak dat zo uit. Je hebt last van je nek en je ziet er ongeveer zo, zo en zo uit. En ik denk dat je ongeveer zo oud bent. Ben jij hier in de zaal? En toen bleef het stil, toen bleef het stil. En ik, oh Heer, u heeft het me toch zo duidelijk laten zien. En toen wees ik iemand aan en ik zeg, oh, volgens mij ben jij het. Dan zeg ik, nee, ik heb geen last van mijn nek. Ik heb geen pijn. Ik denk, oké. En later stonden we in ministry in gebed. En we waren voor heel veel mensen aan het bidden. En toen kwam er een meisje naar me toe en ze zegt, daar staat mijn vader. En volgens mij is het voor hem. En toen ik die man zag, wauw, dat was de man die ik gezien had in mijn dromen. En op dat moment had hij geen pijn in zijn nek, had wat slijtage in zijn nek. Hij zegt, oh, vandaag gaat het wel, maar ik heb er zoveel last van. En ik heb voor die man gebeden en ik geloof dat God iets gedaan heeft in zijn leven. Later had ik voor een vrouw gebeden, die had spit in haar rug. Die had ongelofelijke rugpijn. En ik had voor haar gebeden. En ze liep alweer bijna weg. Ik zeg, ja, maar voel je nou wat? Ik zeg, hoezo? Ik zeg, nou, is de pijn weg? En ze voelt en ze zegt, Het is beter. Ik zeg, oh, maar het is nog niet weg. Ik zeg, kom, ga nog een keer voor je bidden. Dus ik heb nog een keer voor die vrouw gebeden en uiteindelijk is ze weggegaan. Een half uur later had zij een berichtje gestuurd naar een zuster van haar. En die was nog in die kerk waar ik toch ook nog was. En die kwam naar mij toe en ze zegt, bijna 100% van de pijn is weg. En dat is niet door het gebed wat ik gedaan heb. Dat is Jezus die koning is. Jezus die genezer is. Jezus die het licht is. En dat is waar ik me naar uit wil strekken en ook vandaag. Ik ga voor u bidden. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat u koning bent. Dat u onze redder bent, dat u onze meester bent, onze rabbi bent, onze genezer bent. Dank u wel dat u schepper van hemel en aarde bent. Dank u wel, Heer, dat u ons wilt voeden met goede voeding. Dat u ons wilt voeden met licht, dat u ons wilt voeden met levend water. Heer, ik bid dat de vrucht van de geest steeds groter wordt in ons leven. Heer, wij verlangen er zo naar dat ons land verandert, zoals we ze straks ook gezongen hebben. Kom terug in ons land, Heer. Kom terug met uw Heilige Geest. Kom terug met uw vuur, Heer. En brand weg dat wat niet van u is. Maar houd over, Heer, dat gelouterd goud. Wij zijn als gelouterd goud. Dank u wel, Jezus, dat u dat doet. Heer, en ik bid dat als we zometeen zingen meer liefde en meer kracht, dat het niet een lied is. Wat we gewoon zingen, maar dat het een hartsverlangen is. Heer, kom met meer liefde in ons leven en met meer kracht. Dank u wel dat u koning bent, in Jezus' naam. Amen. En nogmaals, we staan voorin. Als je gebed wil, schroom niet en kom naar ons toe. Dank jullie wel.